Ja, ik heb nog wat zitten denken over wat ik gistermorgen, waar ik gistermorgen mee begon. Over dat Tom na een tijdje altijd de stilte laat doorwerken. Hè, zodat het in ons blijft resoneren wat er gezegd is en waardoor je geraakt bent. Maar later dacht ik, Tom heeft dus ook een hele lange weg gegaan. Hij is een lange weg gegaan. Hij is ergens in 1970 begonnen. Hij is toen voor het eerst, hij zou eigenlijk met een studiebeurs, een reisbeurs naar Moskou gaan. Maar hij ging door naar Japan. En daar ontmoette hij Masao Abe. En die heeft een ontzettend belangrijke rol ook in zijn leven gespeeld. En daarom kom ik daarop, want ik denk, ja, we hebben hier dus de mogelijkheid van Doksan. We hebben ook de mogelijkheid om elkaar te bevragen. De mutual inquiry. En feitelijk dacht ik van, het is misschien ook heel goed, of een idee van, als er vragen zijn naar aanleiding van een tijdshow, zou je ook elkaar kunnen benaderen om daar met elkaar een gesprek aan te gaan in de zin van, wat doet het bij jou, wat roept het bij jou op? En de ander dat ook laten doen. Wat roept het bij de ander op? En dat kan een hele mooie manier zijn ook om, zeg maar, als je met vragen zit, om daar op zo'n manier mee om te gaan. Dat is ook de bedoeling, hè? Want dat was het mooie van, zeg maar, dat is de Masao Abe was de, nou ja, in ieder geval de leerling van Misamatsu. Misamatsu was erg tegen het overdragen in een formele lijn. En dat had te maken met zijn omstandigheden natuurlijk, dat hij in de oorlog is, de oorlog heeft meegemaakt in Japan, hè, waarin ook de Zen-traditie ook een kant koos, in de oorlog ook kwalijke zaken heeft gedaan, laat ik het maar zo zeggen, daarin mee is gegaan. En nou ja, als je vanuit de Japanse ziel kijkt, kun je daar misschien iets van begrijpen. Tegelijkertijd is het natuurlijk dat op dat moment religie ook op een bepaalde manier corrumpeert en dat je niet meer bij jezelf afvraagt of dat ook een weg is. Dat is klakkeloos lijkt het of iedereen daarin mee is gegaan. Misamatsu heeft daar altijd moeite mee gehad en heeft juist die zen-traditie, zeg maar, willen ontdoen van die enorme hiërarchie. Dus daar komt ook dat vandaan. Wees je eigen leraar. Dat is ook Misamatsu heel sterk. Be your own lamp. Jij bent de enige die weet hoe het voor jou hier is. Hoe dat resoneert met het grotere geheel. Dus dat wilde ik daar nog heel graag even over zeggen. En ik wilde vandaag, ik heb wel veel papieren bij me, maar dat is alleen ter ondersteuning. Ik wil het vandaag hebben over waar zijn wij nou eigenlijk van? Waaruit bestaat een mens? Waar is een mens uit opgebouwd? En vorig jaar heb ik een prachtige documentaire gezien. Misschien hebben jullie hem ook gezien, van Govert Schilling. En Govert Schilling zegt, wij zijn kinderen van de sterren. En dat vind ik op zich wel prachtig. Zinnetje. Wij zijn kinderen van de sterren. Hij heeft als 12-jarige jongen heeft hij de maanlanding gezien en hij was bevlogen van het universum. En hij is ook echt een autoriteit inmiddels op dat gebied. Heeft veel over de maan gepubliceerd. Die prachtige documentaire van een jaar geleden, de eerste deel heb ik met name gezien. En dat was, dat ging over van het universum bestaat uit talloze sterrenstelsels. En die sterrenstelsels, die sterren die groeien uit tot supernova's. En die supernova's die ontploffen op een gegeven moment. En dan komt er een bepaalde beweging op gang die maakt dat er weer vanuit die uiteengeplofte supernova's nieuwe sterren en planeten ontstaan. En zo is ooit de aarde ontstaan. En wat hij zegt is, er is dus enorm veel wetenschap op dit gebied. Hè. We hebben hier in Nederland bijvoorbeeld een Erwine van Dishoek en dat is echt een topvrouw in de wereld. Wereldwijd is zij heel bekend. Zij heeft als eerste vrouw, ze is nu rond de 65, als eerste vrouw heeft zij in Leiden, in haar laboratorium, een eigen, zeg maar, een soort van universum nagebootst. Ook qua temperatuur en qua helemaal nagebootst. Zij doet onderzoek naar het ontstaan van leven op andere planeten. Maar er zijn ook hier, er is ook in Wageningen, waar ze ook willen doorvorsen van wat is nou het begin van het leven? Waar begint het leven? En kunnen we dat ontdekken? En het mooie was van, op het einde van die aflevering, loopt Schilling loopt op een berg met nog wat bomen staande, zo op die boomgrens. En hij loopt daar en zegt, en ik ben opgevoed met het idee dat God de aarde schiep. God schiep de mensen en God schiep het hele universum. Maar dit is allemaal ontstaan uit al die gelijkezelfde moleculen. Het is allemaal uit die organische stof ontstaan. Wij zijn gemaakt van die stof. De bomen zijn van die stof gemaakt. Alles, de weg waar ik loop, de rotsen, de rivieren, alles is van diezelfde stof uiteindelijk op die aarde ontstaan. Want die aarde was eerst helemaal kaal. En daar begon het eerste leven. En die hele kleine plantjes, die kale plantjes. En dat is heel langzaamaan begonnen. Maar wij zijn dus ook uit diezelfde sterrenstof ontstaan. En dat is waarom hij zegt, wij zijn kinderen van de sterren. En ja, er is ook het mysterie van het leven, dat krijgen ze gewoon niet te pakken. He, er wordt wel wat gezien en ontdekt, maar dat mysterie blijft bestaan. Er zijn gigantische telescopen ergens in Zuid-Chili, geloof ik, op 5000 hoogte. En er komt, geloof ik, weer een grotere telescoop ergens. En die worden dan breed gezet en smal gezet. Dus om dat heelal te onderzoeken. Maar het mooie is, het is puur boeddhisme, heb ik het gevoel. Het is puur boeddhisme. Van het is groter dan groot. Het is grenzeloos allemaal. Het is grenzeloos. Wij zijn dus ook grenzeloos. Wij zijn ook grenzeloos. En ter illustratie wil ik gewoon ook iets vertellen over een filmpje wat ik ook heb gezien op internet. Kun je makkelijk bekijken. Het filmpje heet Becoming. En het mooie is dat daar geprobeerd wordt om, zeg maar, het begin van het leven te filmen. En dat is een prachtig filmpje. Ik heb het wel heel regelmatig zitten bekijken. En het is van een fotograaf, Jan van Eiken. En Jan van Eiken heeft al meer van die filmpjes gemaakt. Bijvoorbeeld, ze heeft ook een film gemaakt van een hele, hele grote zwerm met spreeuwen. En daar zie je dat maar bewegen. En het is ook zo'n eenheid in allemaal kleine spreeuwtjes. Zo groot zijn ze niet. Ik heb ze laatst nog kunnen bewonderen. Er staat een hele mooie morel in mijn tuin. In onze tuin, moet ik zeggen. En die werd echt in een paar dagen leeg gegeten. Door de spreeuwen, de zwermen spreeuwen die daar komen. En als het dan langs het pad liep, dan ging dat weer allemaal weg. Maar hij heeft dus van die avondelijke exercities, zeg maar, ook gefilmd. En dat is een prachtig filmpje ook. Maar dit filmpje, dat is ook een heel mooi filmpje. Want dat is een film, zeg maar, gebaseerd op duizenden foto's. En hij heeft over een periode van 3 weken heeft hij dat gefilmd. En normaal, dat is, zeg maar, dat hij een bevruchte eicel van een Alpenwatersalamander onder zijn microscoop en onder zijn fotoapparaat heeft gelegd. En in de film duurt 6 minuutjes en dan komt, en dat is zo bijzonder en fascinerend om te zien. Je begint te zien met gewoon een klein rondje. En dan, dat is de eicel. De bevruchte eicel. Maar je ziet alleen maar één dingetje. Een soort vliesje. En verder zie je niks. Het is gewoon een rondje. En ineens in tweeën. En je kunt niet zien hoe dat komt. Of tweeën. En dan meer cellen. En dan meer cellen. En dan zie je dat er groepjes cellen zich gaan ontwikkelen. En dat gaat mij door in datzelfde kleine dingetje. En in één keer, uit het niets, zie je ineens een heel klein salamandertje. En dat groeit en dan op een gegeven moment na 6 minuten prikt hij door dat velletje heen en zwemt hij de wijde wereld in. Maar dat is zo fascinerend om te zien. En wat er eigenlijk is dat het bijzondere is dat de celdeling, die is zeg maar bijna voor alle zoogdieren gelijk. En dus ook van ons mensen. Dat is tot op zekere hoogte gaat die celdeling natuurlijk een andere kant op. Want mensen hebben andere cellen dan salamanders. Maar het is dus hetzelfde proces wat er gebeurt. En feitelijk ook, hè, als we naar Schilling luisteren, alles van dezelfde sterrenstof. En dat maakt het heel bijzonder. Dat maakt het eigenlijk ook, voor mij was dat ook zoiets, want ik stond echt, toen hij dat ook zei, van we zeiden, het is allemaal. En voor mij kwam toen het boeddhisme, zeg maar, hè, wat we altijd zeggen, van, kwam heel erg tot leven door zijn woorden. Van het is allemaal, wij bestaan allemaal, maar hij was zelf ook helemaal van onder de indruk. We bestaan allemaal uit dezelfde stof. En dat maakt eigenlijk nog meer, het bijna nog makkelijker, zeg maar, om die verbondenheid, die onderlinge verbondenheid die we met elkaar hebben, om die ook te weten dat dat ergens ook nog eens een keer gesteund wordt door, ja, door wat er aan kennis inmiddels tot ons is gekomen. Maar het geeft een heel mooi, een extra, bijna een nog meer een gevoel van verbondenheid. En dat is dus, ja, we staan dus, ons lichaam, hè, ons, zoals wij hier zitten, we bestaan uit sterrenstof. Maar daarnaast is er ook nog iets van mentale geledingen, zoals we dat noemen. En is er nog een bewustzijn. En die worden ook wel de skanda's, de 5 skanda's genoemd. Hè? Dat hebben we in de Hart Sutra. Daar gaat het ook over. De Hart Sutra die het heeft over. Even kijken. Dat is in het derde couplet, zeg maar. Zo, Shariputra, is er in de leegte ook geen vorm, lichaam. Geen gevoel. Dat is die een van die mentale geledingen, geen denken en geen motivatie en evenmin gevangen zijn. En dat zijn de 5 skandha's die hier genoemd worden. En vervolgens, hè, heeft hij het over, zo is er in de leegte ook geen oog, hè, dat zijn onze zintuigen. Geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen geest. Nou, geen vorm, klank, hè, dat is wat onze zintuigen doen. Onze zintuigen maken geen vorm, klank, geur of smaak. Hè? Dat is wat de zintuigen weer allemaal doen. Dat is allemaal leeg. Geen aanraking en ook geen voorstelling of beeld. Geen veld van waarneming. Geen geestelijk bewustzijn. Maar goed, we hebben dat, zeg maar, wij zijn dus opgebouwd uit enerzijds lichaam, anderzijds de 4 geledingen. En in het boeddhisme wordt er gezegd van, dat is de persoon. Dat is een persoon. Een persoon bestaat uit vorm en uit de geledingen, de andere geledingen. Dat zijn 5 geledingen. En dan komt dus het probleem op van, ja, maar waar is er dan een ik en waar is er een ego? En dat is namelijk het probleem waar wij dus in ons leven mee zitten. Want als we gewoon die geledingen, als we die leeg, hè, de leeg, als die leeg zijn, en dan zijn we verlicht. Dan mag alles komen en dan laat je alles, kun je alles. Je doet er niks mee, hè, want dat is wat wij altijd doen. We doen altijd van alles en nog wat met iets. We vinden iets leuk, niet leuk. We hebben overtuigingen, we vinden ergens wat van. Hè, dat is, als dat leeg is. Maar ja, dan komt er een ego in het spel. En die ego, dat verpest eigenlijk alles, zou je kunnen zeggen, hè, als je dat zo ziet. Want het ego, dat heeft de werking, hè, dat dingen naar zich toe trekt. En we scheiden ons af, we hebben die heelheid en die eenheid. Maar door dat ego maken we er een tweedeling van. We maken er een scheiding van. We scheiden ons af. In het boeddhisme zeggen we, er is geen vaststaand zelf. Maar dat ego maakt er wel een vaststaand zelf van. Want het ego denkt van, ja, maar dat ben ik. En dat ik is wel belangrijk, want dat ik, dat hebben we nodig om te leven, te overleven, te zorgen dat we goed eten, dat we goed voor ons lichaam zorgen. En dat hebben we, natuurlijk hebben we dat nodig om dingen te leren. Maar daarnaast, dat ego, dat kunnen we eigenlijk wel heel erg missen. Daar hebben we gewoon eigenlijk helemaal niks aan. Want dat is voortdurend de stoorzender in ons leven. Dat ego. En dat is iets wat Rineng zegt eigenlijk in een uitspraak van, als we doodgaan, als we nog niet dood zijn, gaan we niet dood als we doodgaan. En wat Rineng daarmee bedoelt, dat is, als dat ego nou maar weg is, dan is er een soort van, dan ben je gestorven letterlijk aan het ego en dan gebeurt er nog wel van alles, ook vervelend, niet fijn, dan heb je toch verdriet, maar je lijdt niet meer aan het lijden. Je kunt het ervaren zoals het is. Het is zoals het is. Daar ben je dan toe in staat, omdat het ego namelijk daar niet roet in gooit. Want het ego, dan kun je het gewoon ervaren zoals het is. Dus dat ego van ons is een enorme stoorzender. En dat is de beoefening hier, en dat we dat beoefenen om dat kwijt te raken. Om dat gewoon een kopje kleiner te maken, zou ik zeggen. Maar goed, dat is niet makkelijk. Ik ben even kijken. Ja. Dus we hebben ik heb het daar regelmatig in Doksan met mensen over. Mensen die bijvoorbeeld met een enorme boosheid zitten of met bepaalde dingen. En dan leg ik ze wel eens uit van hoe zit dat nou met die bewustzijnslagen in ons. In het boeddhisme wordt er gezegd, er zijn 8 bewustzijnslagen. En de eerste 5, dat zijn de skandhas, die ik net vertelde. De 6e, dat is de werking, zeg maar, van het ego, waar het ego heel nadrukkelijk aanwezig is. En alles wat je, zeg maar, in jouw dagelijkse doen en je dagelijkse wereld, wat er gebeurt, dat pakt het ego aan en vormt dat om in een pakketje in je opslagbewustzijn. Dat is het opslagbewustzijn, dat is het 7e bewustzijn. En dat opslagbewustzijn, dat speelt ons enorme parten in het leven. Want als er bijvoorbeeld in de normale werkelijkheid iets gebeurt, of iets is gebeurd, en we dragen dat opslagbewustzijn, daar zit alles in vanaf je jeugd, vanaf je jonge jaren. En iedere keer als er bijvoorbeeld in het heden iets gebeurt wat dat triggert, iets wat er jou toen overkwam. Hè, bijvoorbeeld, je bent niet gezien wie je was. Of mensen hebben je genegeerd misschien wel, hebben alleen maar gezien wat je goed deed. En hebben ze jou wel echt gezien. En dat, drukt aan een pijn in je. Als dat, zeg maar, steeds getriggerd wordt hier ergens, hè, dan komt die lading, hè, want de lading daar is gewoon van nu. Maar vaak speelt er dan een lading die in dat opslagbewustzijn is opgeslagen, komt als een duveltje uit een doosje erbij, waardoor het groter wordt. Dat is ook met boosheid. Hè. En boosheid, daar ligt vaak heel veel pijn onder. Daar ligt pijn onder. En die pijn, die hoeven we niet te voelen vanwege die boosheid. Hè, dat maakt dat we dat niet hoeven te voelen. Maar die pijn zit daaronder. En die pijn die wordt alsmaar weer geactiveerd door iets in het verleden. Zolang we dat opslagbewustzijn, zeg maar, vol laten zitten, zal ik maar zeggen. En dat is de rol van, zeg maar, als wij op ons kussen zitten. Hè, om daar naartoe te gaan. En dat, er is een vrouwelijke lama, een Tibetaanse lerares, en zij heeft het over feed your demons. Feed your demons. Voel wat er in je, in dat, hè, dat zit allemaal in je opslagbewustzijn. Voel dat, ervaar dat, omarm het. En het gaat stukje bij beetje smelten. En dat kan allemaal op je kussen gebeuren. Waardoor je dat opslagbewustzijn wat er allemaal in ligt, waardoor dat kan gaan transformeren. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want wat je merkt is, er is een psychiater in Groningen, even kijken hoe die ook al heet, Erik van den Brink, doet ook aan mindfulness. Hij werkt veel met Frits Koster samen. En hij, wat hij vertelde laatst, en dat vond ik indrukwekkend, wij mensen hebben de neiging om akelige en rot ervaringen, om die veel beter te onthouden dan mooie ervaringen. Dan eigenlijk ervaringen die fijn waren, die gelukkig waren, die prettig waren, die liefdevol waren. Het rare is, wij mensen hebben dus blijkbaar de neiging om die ernstige zaken vooral vast te houden. En dat is eigenlijk een beetje een kronkel, want waarom zouden we dat doen? Want ook in dat, zeg maar, opslagbewustzijn, daar liggen ook de zaden van al die pakketjes van goede ervaringen enzovoort. Dus die zijn ook voor ons zijn ze ieder moment paraat. Als we daar aandacht aan besteden. Er zijn heel veel oefeningen, hè, om aandacht te besteden aan liefdevolle vriendelijkheid. June Hogan die zegt allesomvattende liefde. En dat vind ik eigenlijk veel mooier. En weet je, dat bestaat ook in ons. En we kunnen dat, ook die pakketjes, kunnen wij voeding geven. En die kunnen we voeding geven. En eigenlijk is dat ook iets wat in onze zithouding misschien wel tot uitdrukking kan worden gebracht. Dat kan ook van, hè, ik geef in Rotterdam altijd een introductie ook op het zitten. En die heb ik van Nico, want die vind ik gewoon heel mooi. Hè, dat is gewoon een hele mooie. En André gebruikt die ook. Maar dat is ook van, hè, maak een mooi ovaaltje met je handen. Leg je linkerhand in je rechterhand. En maak een mooi, maar met deze beweging, daar druk je tot, maak je tot uitdrukking dat je verbonden bent met het hele, je beseft dat je verbonden bent met het hele universum. En dat is feitelijk, zeg maar, wat we hiermee uitdrukken. He, dat we die verbondenheid met alles en iedereen. En dat... Ja, ik wilde er nog iets over zeggen, over die houding. Nou, ik kan het niet vinden. Ik vind het niet. Maar dat breng je tot uitdrukking. En dat is feitelijk heel mooi, omdat, ja, ik weet het weer wat ik wilde zeggen, daarin ook, want ik had het over die compassie en het laten groeien van die compassie en liefde en wijsheid in ons, hè, dat het ook met onze houding wordt uitgedrukt. Hè, door onze houding verbinden wij ons met het grotere. Hè, via de Avatamsaka Sutra, daar hebben we al van, hè, die reciteren we regelmatig. Hè, waar we niet voor onszelf zitten, maar waar we voor alles en iedereen zitten. Hè, dus dat komt ook in onze houding zo tot uitdrukking. Ah, we verbinden ons met alles en iedereen. We dragen alles op aan het grotere geheel. En daardoor komt alles naar ons terug. Wij ontvangen dat weer. En dat is ook, dit maakt die verbinding bijna compleet, zou je kunnen zeggen. Ja, en hoe verhoudt zich dat nou tot, hè, dat is het verhaal van, hoe verhoudt zich dat nou tot die relatieve en absolute werkelijkheid? Hè? Want, feitelijk heb ik het daarover, als ik het over die houding, die zithouding heb, dan verbinden we ons met het hele universum. Hè, dus dat is zo van... Maar goed, ik wil een beetje eindigen met een stukje van wat ook voor ons, zeg maar, als we in die buitenwereld, we hebben die relatieve werkelijkheid en de absolute werkelijkheid. En in die relatieve werkelijkheid hebben we vaak juist door al die gedachten dat wij ons zo, Handewit noemt het de bevangenheid van het ego. Het ego die maar bezig is met allerlei egocentrische gedachten of gevoelens. Of, hè, want je hebt de neiging om het allemaal om jou te laten draaien. Terwijl als je bij wijze van spreken je daar minder mee zou identificeren met al die gedachten en met die gevoelens. Dan zou je er naar kunnen kijken en dan kan je het ook veel meer daar laten. Dan kan je het daar laten, want dan kan je er naar kijken en op het moment dat je naar die gevoelens en gedachten enzovoort kan kijken, dan neem je daar al een beetje afstand van en dan zie je dat het niet van jou is. He, dat is ook vaak in clashes of met mensen, dan, het laat het bij die ander. Het zegt iets over de pijn van de ander. Het zegt niks over jou. He, als mensen vervelend, ga vooral kijken van, hé, daar is blijkbaar iets mee aan de hand. Trek het bij, het ego heeft vaak de neiging om het naar zich toe te trekken en dan ook van weer te trekken en te reageren. Ga een stapje terug doen en kijk ernaar. Kijk naar wat er gebeurt en het is het verdriet en de wanhoop vaak van de ander die je gaat zien waarom bepaalde dingen worden gezegd. Waarom het zo gaat. En dan ben je in staat namelijk, het is feitelijk een oefening van compassie. Compassie laten groeien. Dan zie je met compassie naar de ander en dan hou je jezelf. Dan laat je dat ego een beetje sterven, doodgaan. He, dan is het niet van ik moet ze nodig ook even wat zeggen. Ik zal ook wel eens eventjes een duit in het zakje doen. Nee, dus je maakt een stap terug en je kijkt en je laat het. En je ziet namelijk, je bent in staat om mee te voelen met de ander. En dat is zo centraal, ook om je relaties goed te houden. Om met elkaar om te gaan, om goed met elkaar om te kunnen gaan, liefdevol. Want als je minder ego, minder met je ego zit, dan ben je veel meer in staat om de ander te zien. Ja. En het is zo belangrijk, omdat we samen hier toch uit moeten zien te komen. We zitten hier allemaal een aantal jaren op deze wereld en we rollen er weer af. Ik heb soms het gevoel, een soort lopende band waar we op lopen, waar iedereen op enig moment van afdondert. En nou ja, ik ben natuurlijk ook, ik ben 70 geworden. Dat is voor mij een ontzettend rare ervaring, zo van, dat kan niet. En dat is heel vreemd, dat je dus inderdaad ook weet dat je... Dat je eigenlijk al een aardig stukje op die lopende band hebt gelopen. En te meer, mijn vader is overleden toen hij 70 was. En dat maakte het natuurlijk extra scherp, zal ik maar zeggen. Maar ja, we kunnen er ieder moment afvallen. Of we nou jong of oud zijn. Ieder moment kan het zomaar gebeurd zijn. En dat is als je vanuit die intentie ook kan leven. He, dat is eigenlijk de evening call, he, de laatste oproep, zegt. He, leven, dood is een ernstige zaak. Ja, omdat het zomaar voorbij kan zijn. He, we kunnen er zomaar afrollen. En dat te beseffen, want als je namelijk vanuit dat weten dat alles vergankelijk is, dan kun je ook vele malen meer de waarde van de kleine dingen zien. Dan is dat het namelijk. In plaats van al die grote dingen waar we achteraan jagen. Het is helemaal niks en geen waarde. Als je op een gegeven moment met de eindigheid letterlijk oog in oog staat. Dan valt het allemaal weg. En dan voel je ook namelijk, want dat is wel... Dan voel je namelijk dat je ook tegelijkertijd gedragen wordt. Je komt in een andere dimensie daardoor. Omdat je het doorziet. Omdat je doorziet dat wij hier tijdelijk zijn. En dat het gaat om je innerlijke groei. Om die innerlijke groei van compassie en van liefde en van wijsheid. En daar kun je altijd op terugvallen. Dat ook, hè. We kunnen daar altijd op terugvallen. In die zin zijn we nooit alleen. We kunnen daar altijd op terugvallen. Het is feitelijk. En het is open. Het is altijd open. En het is grenzeloos. Grenzeloos. Wij zijn zo grenzeloos als het hele universum. En kinderen van de sterren. Dank jullie wel.